in Mijn Netwerkcafé op Nieuw Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Inspirerend, innoverend. Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer.
Welkom bij Mijn Netwerkcafé. Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Netwerken loont, dat zul je merken. En dat is iedere tweede dinsdag van de maand hier op Nieuw Business Radio van 4 tot 5. Mijn gasten vandaag, Sybren Tuinstra van De Woensdag, Mark Reinders van Mijn Mind Your Network en Guido Nunes van Mint Tower Capital.
Dit is Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op Nieuw Business Radio.
We gaan het hebben over de poortwachter Fuik. Ik vind dat een fantastische mooie term. Sybren Tuinstra van De Woensdag, hartelijk welkom. Ja, je triggert me wel met de poortwachter Fuik. Vooral dat woordje Fuik. Dan denk je, oké, je zwemt ergens in, maar je kunt niet meer terug.
Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Als je er eenmaal, je zwemt er vooral heel nietsvermoedend in.
Ja, argeloos.
En op een gegeven moment, wordt het smaller en smaller en de druk wordt hoger. En op een gegeven moment zit je ergens in en denk je van, ja, hier wil ik uit.
Ja, en die vis, dat is eigenlijk die werkgever, hè, denk ik.
Ja, eigenlijk, ja, de werkgever en de werknemer wel.
Oh, ze zwemmen er allebei in?
Ze zwemmen er allebei in.
Oké.
Ze kunnen niet meer terug. En aan het eind van de rit is het oordeel van het UWV. Beste vrienden, hebt u beide het wel goed gedaan?
En ik voel dat dat in de meeste gevallen wel eens geld kan kosten.
Het kan geld kosten, het kan stress kosten, het kan heel. Nou, voor de medewerker kom je aan het eind van die rit in de via terecht.
Ah, ja.
Nou, daar wil je echt niet terechtkomen.
Nee.
Het nieuws staat er bol van, maar laat ik het daar niet over gaan hebben. Daar wil je niet terechtkomen. En de werkgever, ja, die is op dat moment al behoorlijk leeggetrokken, zou ik maar zeggen.
Ja.
En vervolgens kan hij dan ook nog eens een keer een boete op zijn dak krijgen.
Oké, hoe kunnen we dit voorkomen? De wetpoortwachter, neem ons eens mee, Sybren.
Nou, het allerbelangrijkste is waarschijnlijk als die vis aan het begin van de fuik herkent, had, was hij er omheen gevoeld.
Ja.
Op het moment dat iemand zich ziek meldt, is er eigenlijk nog niks aan de hand. Iedereen kan zich wel eens even ziek melden.
Ja.
Dat is prima. Dat gebeurt gewoon.
Ja.
Op het moment dat het iets langer duurt dan een paar dagen, of iemand meldt zich na 2 weken weer ziek, of na 3 weken nog een keer ziek,
ja,
dan moet er bij de werkgever een alarmbel afgaan. Nu zijn we de wet poortwachter aan het inzwemmen.
Okay.
Want in de eerste keer is er eigenlijk nog niks aan de hand. Maar op het moment dat je bij 4 weken bent, dat kan een eerste ziekmelding zijn geweest. Jansen heeft zich ziek gemeld dag 0.
Ja.
En 4 weken later zegt iemand, hey, waar is Jansen?
Ja.
Ja, Jansen is nog steeds ziek. Oh, nou dan moeten we actie gaan nemen. Dat zou de reactie moeten zijn.
Ja.
Want bij 4 weken is er sprake van langdurig verzuim. 28 dagen.
Ja.
Vervolgens moet er dan een analyse gemaakt worden door de bedrijfsarts om te kijken, is Jansen daadwerkelijk ziek? Wat is er aan de hand met Jansen? Want jij mag niet al die vragen stellen als werkgever. Ja. Waarom niet? Ik als voormalig werkgever en huidig werkgever, ik vind het waanzin. Ik snap dat het waarom het gedaan is, maar je maakt hierdoor iedereen ineens ziekteverzuim. Terwijl het niet bijna, moet ik correct zeggen, 20% van het totale ziekteverzuim is daadwerkelijk ziekteverzuim.
Fysiek.
70% heeft een andere context. Daar is iets anders aan de hand dan alleen maar ziek.
Is dat dan mentaal of omgeving?
Dat kan mentaal zijn, kan omgeving, kan conflict zijn, kan van alles zijn. En het mixt dan ook. Hè? De mensen kunnen ziek zijn, fysiek ziek zijn door stress. Kunnen gestrekt raken door fysiek. Van alles en nog wat.
Ja.
Maar voor die 70% is een andere aanpak nodig dan voor die 20% puur medisch.
Ja, oké. Okay.
En natuurlijk heb je dan ook nog 10% die de boel een oor aan proberen aan te naaien. Die zijn er ook.
Ja.
Maar ons systeem, het hele wet poortwachterverhaal, gechargeerd, is ingericht voor de 20% en voor de 10%. En de 70% heeft een groot probleem. Zo zou ik het even willen okay. neerzetten.
Oké. Okay.
Waar waren we?
We waren dus bij week 6 eigenlijk, hè? De analyse van de arts.
Ja. Analyse van de arts. Arts analyseert en die zegt, Janssen kan nog wel even ziek blijven. Dus,
lekker 6 weken verder of zo.
Kom over 6 weken nog maar een keer terug. Die stuurt zijn analyse naar de werkgever. En de werkgever denkt, oeps, hier moeten we wat mee.
Ja.
En tenminste, als hij weet dat hij er wat mee moet.
Ja, en mag hij 6 weken wachten dan?
Nee, op dat moment moet hij, op advies ook van de bedrijfsarts, een plan gaan trekken.
Mm-hmm.
Hij of zij.
Ja. Ja, ja.
Zij moeten een plan gaan trekken. En voor de reïntegratie. Hoe gaan we deze persoon, hoe gaan we Janssen weer terugkrijgen op zijn werkplek enzovoort enzovoort.
Ja.
Het plan wordt gedocumenteerd. En dan vanaf dat moment moet er elke 6 weken geëvalueerd worden hoe het gaat met Janssen.
Oh, okay.
Hoe gaat het met de reïntegratie? Is Janssen weer terug op de werkplek? Hey, Janssen is weer terug op de werkplek. Nou, okay, prima. Is dat dan klaar? Nee, want als Janssen zich weer ziek meldt binnen 28 dagen, dan gaat het proces weer gewoon verder vanaf waar het ooit begonnen is.
Oké, en dat 6 weken traject, begint dat dan bij week 6, na de analyse van de arts?
Dat begint na het plan. Het is namelijk een evaluatie van het plan.
Oké, dus dat in week 8 heb je het reintegratieplan, toch?
Ja, en dan week 14 moet je opnieuw gaan evalueren.
En dan zou doortellen.
20,
ja.
En uiteindelijk kom je bij week 42. Als het allemaal niet gelukt is,
ja,
dan moet je een melding maken naar het UWV. Wij hebben Janssen en Janssen kan nog steeds niet aan het werk.
Precies.
Oké, zegt het UWV, tik in de box.
Ja.
Genoteerd.
Ja.
Eigenlijk daarmee zeggen we, oké, we weten dat deze potentieel naar ons toe kan gaan komen.
Ja, precies. Ja.
Dan in week 52 zijn we weer 10 weken verder.
Ja.
Janssen is nog steeds ziek. Dan moet er een evaluatie plaatsvinden. Wat gaan we met Janssen doen? Janssen kan niet terug reïntegreren naar het werk. Janssen kan wel nog steeds terug reïntegreren naar het werk. Of Janssen moet dan ergens anders naartoe reïntegreren.
Ja.
En dat is heel belangrijk. De wet poortwachter is ingericht door de overheid door te zeggen van werkgever en werknemer, jullie moeten het oplossen samen voordat je bij ons aanklopt voor een uitkering.
Oké, beide verantwoordelijkheid.
Precies, een hele terechte eis, zou ik zeggen.
Ja.
Op dat moment moet de werkgever, die zegt bijvoorbeeld, ja, dat kan helemaal niet meer. Janssen kan helemaal niet meer bij ons terug. Janssen moet ergens iets anders gaan vinden.
Ja.
Nou, dan begint het tweede spoor reïntegratietraject. Het tweede spoor betekent niets meer en niets minder dan buiten de organisatie iets anders vinden.
Ja.
Niet binnen de organisatie, maar buiten de organisatie. Nou, dat is een enorm moeizaam traject. Ik vraag wel eens gekscherend soms ook aan werkgevers van oké, en dan heb je iemand in het tweede spoor.
Ja.
Ga je dan naar je buurman lopen en zeggen van joh, ik heb Janssen hier, die is ziek. Kan die bij jou even een paar weken reïntegreren? Nou, natuurlijk zijn er werkgevers die dat doen. Natuurlijk zijn er buren die dat doen. Maar over het geheel genomen kun je je echt afvragen, is dit een reële vraag aan een werkgever?
Ja.
Nou ja, vervolgens zegt de overheid, ja, maar je hebt toch een arbodienst? Die had je al helemaal aan het begin. Ja, dat klopt. En die zijn ook altijd bereid om dan een tweede spoortraject te gaan begeleiden.
Mm-hmm.
Zijn die succesvol? Bijna nooit.
Au, zo.
Gevolg? Mensen gaan de via in.
Ja.
Waren misschien licht ziek, maar inmiddels door het hele proces zijn ze zo gefrustreerd, ziek geworden van het systeem. En dan eindigen ze vaak in de via.
Jemig. Wat triest.
Ja, ik vind het zelf ook een enorm triest proces. Het is een proces wat ingericht is door de politiek.
Mm-hmm.
En dat zien we denk ik wel een beetje vaker de laatste tijd. Politiek ingericht wil nog niet zeggen in de praktijk uitvoerbaar.
Nee.
En als het dan in de praktijk niet werkt, hoe draai je dat dan terug?
Ja. Ja.
Of hoe pas je het aan dat het wel gaat werken? Nou, daar zijn we nog niet zo goed in als maatschappij hier. Mm.
En we hebben het natuurlijk over een fuik. Dus we zijn nu die fuik ingezwommen.
Ja.
Waar zijn we dan nu ergens? Want we zijn nu met die evaluatie van dat jaar.
Nou, in dat tweede jaar, dat gaat razendsnel. Voordat je het weet, zit je alweer een paar weken verder.
Ja.
Want wat moet ik doen? Ik moet gaan reïntegreren. Wie gaat dat voor mij doen?
Ja.
Ik heb een arbodienst. Oeh, dat is wel even schrikken, die prijs die daaraan hangt. Ik ga dat eventjes checken bij andere partijen.
Ja.
Nou, voordat je het weet, ben je weer een maand verder.
Ja.
2 maanden verder. He, ik praat even vanuit het werkgeverschap.
Precies,
de werknemer die zit nog, die is inmiddels waarschijnlijk helemaal de weg kwijt. Die wacht, die is ook boos op de werkgever, want de werkgever doet van alles wat ze helemaal niet willen.
Ja.
Nee, ja, ze willen gewoon weer terug aan het werk, maar ze mogen niet terug aan het werk. Nou, dan moeten ze ergens anders naartoe.
Ja, ja.
Dat werkt voor geen meter. In week 87. Krijgt de werknemer een brief op de mat van de overheid. Beste werknemer, getriggerd door die melding in week 42.
Ja.
U zit nu in week 82, of 87, sorry.
Ja.
U moet BIA gaan aanvragen.
Okay.
Nou, paniek.
Lekker dan.
Ja. Wat moet ik nu en hoe moet het dan? En, dat moet je dus als werkgever ook faciliteren. Want in dat proces van die via-aanvraag moet jij komen met een evaluatie van het reïntegratieproces. Het reïntegratieverslag.
Ja.
Wat hebben we allemaal gedaan? Wat hebben we allemaal niet gedaan? Waarom hebben we de keuzes gemaakt? Blablabla. Dat gaat met de aanvraag van de via naar het UWV. Dan gaat het UWV daarnaar kijken. Tegenwoordig zeer vertraagd.
Ja.
Door alle problemen daar. Want er moet een verzekeringsarts naar kijken.
Ja.
En dan wordt er op een gegeven moment gezegd, oké, in het meest positieve geval, ja, deze medewerker is inderdaad, heeft recht op via, tik in de box, goed gedaan werkgever, klasse. Kan ook zijn dat het UWV zegt, u heeft niet alles gedaan wat u aan, vooral in het begin, hè, week 0, week 4, week 6, week 8.
Ja.
Daar heeft u een paar stukjes laten vallen.
Zit nou het grootste risico in het eerste jaar?
Ja, dat kun je wel zeggen. Want in het tweede jaar dan gaan alle toeters en bellen af.
Ja.
Iedereen is ineens alert.
Mm-hmm.
Er moet van alles. En dan gaat het meestal wel beter. Ja. Maar in het eerste begin, wanneer die fuik nog heel groot is, zou ik maar zeggen.
Ja.
Mensen nog niet doorhebben dat ze in de fuik zitten.
Precies.
Daar gaat het dan mis. En dan wordt het aan het eind van de rit, word je daarop afgerekend als werkgever. Theoretisch ook als werknemer, maar dat gebeurt bijna nooit.
Oké. En de werkgever krijgt dan sancties, loonsancties. Wat zou een sanctie kunnen zijn?
Het kan tot 52 weken doorbetalen van salaris. En doorbetalen van reïntegratie zijn.
Zo.
Oftewel eigenlijk nog een keer het hele tweede jaar opnieuw.
Zo.
Dat is theoretisch wat kan. Gebeurt ook. Maar er kunnen ook kleinere sancties worden toegekend.
Hoe kun je hier even afsluitend nou als werkgever het beste mee omgaan? Hoor ik jou eigenlijk zeggen van let vooral op met name die eerste weken wees alert?
Ja, dat is eigenlijk en hou de regie bij jezelf.
Oh ja.
De regie is essentieel voor de werkgever. Jij wordt als werkgever ook afgerekend. Arbodiensten, ja. Die kunnen werk uit handen nemen. Maar ik zou haast zeggen, als werkgever weet je als geen ander, als jij een proces uitbesteedt naar een andere partij, moet je verdomd goed weten wat je uitbesteedt.
Ja.
Anders heb je een probleem.
Ja.
Of er wordt misbruik gemaakt door degene aan wie je het hebt uitbesteed.
Ja.
Of het wordt niet goed gedaan. Maar uiteindelijk word jij erop afgerekend.
Ja.
Dus je moet je leverancier ook goed kunnen volgen. Doet hij het goed? Levert hij wat hij moet doen? Waarom heb ik mijn plan nog niet klaar? Dat zou je toch hebben klaargemaakt samen met iemand binnen ons bedrijf? Ja, druk. Enzovoort. Ja, maar ik word erop afgerekend aan het eind van de rit.
Ja.
Regie door de werkgever is cruciaal. Dus op het moment dat iemand zich ziek meldt, en eigenlijk moet je het als bij week 4 moet je een signaal hebben van oeps, nu gaat er iets gebeuren. Dan moet je regie gaan nemen als werkgever. Kom je bij week 42, dan moet je weer als werkgever regie gaan nemen, of nog meer. Want dan komt spoor 2 er mogelijk aan. Dat is ook dan waar de woensdag, hè, ja, mijn bedrijf, een rol kan spelen. Maar dat even terzijde. Dat is een tweede signaalmoment. Dus week 0, ja oké. Maar daar ga je niet continu op monitoren. Maar week 4, signaal. Week 42, signaal. Je moet die regie vasthouden als werkgever. Anders gaat het je enorm veel geld kosten.
Een duidelijk verhaal. Dankjewel, Sybrand Tuinstra van De Woensdag.
De ondernemer aan het woord. Leren van anderen. In Mijn Netwerkcafé delen ondernemers hun inzichten, successen en lessen. Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op Nieuw Business Radio.
We praten over netwerken. Mark Reinders van Mandje Network. Mark, binnen netwerken heb jij iets bedacht dat heet doelgroep events. En ik word daardoor getriggerd, want ik wil natuurlijk mijn doelgroep bereiken. En denk, nou, en een event is leuk. Dus kom maar op met je doelgroep event. Wat is dat?
Ja, dankjewel Roelof. Dat klopt. Dat is eigenlijk sinds een aantal jaren geleden wel een klein beetje bedacht. En nu komt het steeds vaker voor dat bedrijven ons benaderen om met de vraag van, goh, weet je, kun je een event neerzetten waarbij ook echt daadwerkelijk de doelgroep uitgenodigd wordt?
Ja.
Ter verduidelijking. Vanuit mijn Mind Your Network organiseren we allerlei netwerkevents waarbij eigenlijk iedereen mag komen. En dan ga je heel erg goed kijken van, nou, hoe kun je elkaar verder helpen?
Ja.
Daar zit niet altijd heel veel eigen doelgroep bij. En er zijn steeds meer bedrijven die zoeken toch een stukje naamsbekendheid, een stukje lead generator, maar dan ook vanuit fysieke netwerkevents. En het mooie daaraan is dat je de doelgroep kunt uitnodigen zonder dat het meteen een verkoopgedachte heeft. Je informeert ze eigenlijk, zeg maar, over de kennis die jij hebt als bedrijf zijnde. Maar je maakt wel meteen op die manier een mooi contact, waardoor je daarna wel ervoor kunt zorgen dat je met die bedrijven verder in gesprek komt om te kijken of je echt wat voor elkaar kunt betekenen.
Kun je eens een voorbeeld geven van zo'n doelgroep event die jij recent hebt gehouden?
Zeker. Recentelijk heb ik bijvoorbeeld eentje gehouden voor het bedrijf Supro Energy. En die bedenken eigenlijk allerlei concrete oplossingen voor bedrijven die in een energietransitie zitten. Die bijvoorbeeld niet kunnen uitbreiden of te veel kosten hebben of te afhankelijk zijn van de energieleveranciers. En die willen eigenlijk of ervoor zorgen dat bedrijven onafhankelijker van het net worden of minder kosten krijgen of uiteindelijk gewoon beter zijn voor het milieu. Daarvoor hebben we in Winterswijk, dus een plaats in de Achterhoek, bij een koffiebranderij een event gehouden. Daar hebben zij een batterijsysteem neergezet. Dat was voor die locatie de oplossing. Dus we hadden meteen een concreet voorbeeld ook om te laten zien.
Ja.
En voor dat event nodig ik dan gaan wij echt als organisatie, als mijn, gaan we de bedrijven bellen die daarvoor of als adviseur een doorverwijzer kunnen zijn, of als in dit geval bedrijfseigenaar of pandeigenaar ook daadwerkelijk eindgebruiker kunnen zijn. Nou, zo hebben we een groep van om en bij 40 man bij elkaar gezocht. En echt een hartstikke leuk en informatief event meegehouden.
Is dat dan een soort masterclass? Moet ik dat zo voorstellen?
Ja, in dit geval hebben we het ook wel wat leuker gemaakt. Want je moet toch zorgen dat mensen graag willen komen. Ja. Dus we hebben er ook een rondleiding ingezet door de koffiebranderij. Want dat vindt men toch altijd wel interessant om even te kijken. En, nou, deze koffiebranderij heeft ook best wel een bekende naam in de regio. Dus dat scheelt dan. Dus dan maak je het ook dat mensen graag willen komen. Want het moet wel een win-win zijn. Het moet wel voor beide partijen leuk zijn. En nuttig zijn om te komen. Daarnaast is er veel kennis gedeeld over het onderwerp energietransitie. En dan is het, dat kun je wel een klein beetje zien als een soort van masterclass, ja.
Ja. Oké, okay, nou goed, dan heb je dat dus geregeld. Wie zijn dan bijvoorbeeld voor dat Super Energy? Wie zijn dan de doelgroep?
Ja, doelgroepen daarvoor waren heel expliciet, zeg maar. Nou, bijvoorbeeld de maakindustrie, wie bijvoorbeeld een uitbreiding wil in een bedrijf.
Ah, ja.
Ja, en dat niet kunnen bewerkstelligen, omdat er gewoon geen aansluiting mogelijk is. Nou ja, weet je, daar zijn allerlei oplossingen voor.
Ja.
Maar ook wel adviseurs, wie bijvoorbeeld al, ik noem een accountant, administratiekantoren, die bedrijven dan weer adviseren op het moment dat ze daarmee spelen. Dus aan de ene kant zoek je eindgebruikers, aan de andere kant zoek je ook wel doorverwijzers. We hebben het in het verleden ook wel eens doorverwijzers-event genoemd.
Oh ja.
Omdat je daarmee misschien een nog wel een grotere groep bereikt. En het is mooi dat je er direct wat uit kunt halen als bedrijf zijnde. De andere kant, je wil ook een soort van ambassadeurs voor jezelf creëren. Die dan jouw naam, zeg maar, in de markt meenemen op het moment dat ze een vraag krijgen van een van hun klanten.
Ja, je zegt dat het is wel eens als doorverwijs-event neergezet. Nu is het doelgroep-event. Die verhouding tussen de doorverwijzers en de eindklant, hoe ligt die nu?
Is wel per event echt wel verschillend.
Okay.
We hebben in het verleden ook voor vanuit arbeidsdiensten wel eens wat gedaan. Voor HR bijvoorbeeld. Daar lag het wat meer op 70, 30, 80, 20, zeg maar. En dan 70, 80% doorverwijzen. Nou, nu in dit geval, bijvoorbeeld wat ik nu net benoem, lag die wat meer op 40, 60, zeg maar. Waarbij de 60% doorverwijzen zijn.
Ja.
Dus de ene keer kan het een beetje 50-50 zijn. De andere keer helpt hij wat meer de andere kant op. Maar altijd wel een mix van. Want dan krijg je en een toegang tot directe eindklanten. En je naamsbekendheid, vergroting bij doorverwijzers.
Ja, en dan kan ik me voorstellen, maar misschien is dat niet zo dat de eindklanten die dan komen, dat er misschien het wat grotere bedrijven zijn of zo.
Ja, in dit geval was dat wel zo. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja.
Ja.
Maar ja, ja.
Het hoeft natuurlijk niet.
In die zin, ook in die hele energietransitie, uiteindelijk. Dat is ook een beetje afhankelijk van wat je groot bedrijf vindt. Maar er zijn toch best wel veel pandeigenaren. Ja, die hoeven niet eens een heel groot bedrijf te hebben. Maar die zitten wel met verduurzaming van hun pand.
Precies.
Dus in dit geval, omdat het om energietransitie gaat, was het wel een diversiteit aan publiek.
Ja. Dus, en dat betekent dus inderdaad ook vastgoedbezitters. Dat is eigenlijk nog een andere groep.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Oké, okay, doelgroep-events. Wat kunnen we het najaar nog verwachten aan doelgroep-events?
Nou, we hebben er in ieder geval eentje voor midden Nederland gepland staan. En dat gaat echt over een soort van crisiscommunicatie. Dus daar zoeken we partijen die zich bijvoorbeeld bezighouden met cyber. Alles wat eigenlijk publiekelijk tot problemen kan leiden op het moment dat er een crisissituatie zich voordoet.
Dus bijvoorbeeld noem maar iets een datalek of zo. En dan,
nee, zeker. Ja, datalek inderdaad.
En dan gaat het om de communicatie. Dus dat je meteen erop springt en de pers informeert en zegt dit is er gebeurd.
Ja.
Is dat de kern dan?
En in dit geval zijn dan bijvoorbeeld de cybersecurity bedrijven de doorverwijzers.
Oh, ja.
En is bijvoorbeeld een eigenaar van een grote eventorganisatie die events neerzet met duizenden mensen, zeg maar, zou een eindklant kunnen zijn. Of, nou, weet je, ik noem, dat is misschien wel een mooi voorbeeld hier, wat iedereen kent, de Odido-hack, zeg maar, weet je, nou, dat soort type klanten, die zouden dan als eindklant bestempeld kunnen worden, terwijl inderdaad, de cybersecurity bedrijven of de adviseurs in deze, zeg maar, als ze doorverwijzers kunnen gelden.
Ja, hartstikke mooi. Stel dat nu eigenaren van bedrijven luisteren. Hoe werkt het dan? Stel, ik zou zo'n doelgroep event willen.
Dan kunnen ze natuurlijk altijd contact met ons opzoeken vanuit Mindje Network. Daar, vanuit die hoedanigheid organiseren we dat ook.
Ja.
Dan gaan we één op één in gesprek. Gaan we de doelstelling achterhalen. Want voor de één zal het misschien meer om de naamsbekendheid gaan. Bij de ander gaat het meer om direct ook eindklanten eruit te halen. Dus daar ligt nog wel een verschil. Dus we gaan echt kijken, oké, maar wat zijn de wensen? hoe groot wil je de events? Ik ben zelf wel voorstander van zo tussen de 30 en 50 mensen, omdat je dan nog overzicht houdt in wie er allemaal aanwezig is. Dus dan maak je sneller contact met jouw eigen deelnemers.
Ja.
Ga je het te groot maken, dan overzie je het wat lastiger. Maar ja, is naams bekend dat je doel, ja, dan is het misschien weer een ander verhaal. Dus we gaan echt oprecht één op één in gesprek om te kijken wat de doelstelling moet zijn. Welke doelgroepen er aan vastzitten. En vanuit daar gaan we dan bepalen, oké, hoe makkelijk is die doelgroep te bereiken? Op welke termijn moet het plaats gaan vinden? En moet het één keer zijn of moet het een serie van events zijn? Dus het is echt op maat gemaakt in dit geval.
Ja, en ik kan me ook zo voorstellen dat als je dit als bedrijf doet, dat je denkt, oké, ik heb nu een soort acquisitiemachine gevonden hiermee.
Mm-hmm.
Ik ga eens per kwartaal of eens per half jaar zo'n doelgroep-event organiseren.
Ja, het leuke aan deze manier van acquireren is dat je dus als je, hè, je hebt best wel wat bedrijven die bellen bijvoorbeeld nog koud een potentiële leads na.
Ja.
Het voordeel hiervan is je nodig ze uit voor iets. In plaats van dat je iets op dat moment aan de telefoon vermarkt. En het is vriendelijker, het is wat zachter, het is wat prettiger om mensen na te bellen. Zeker ook in de tijd waarin koude acquisitie niet altijd meer gewaardeerd wordt,
ja.
Is dit een wat prettigere manier van je doelgroep tot je laten komen.
Ik kan me er alles bij voorstellen. Ik verheug me op het crisiscommunicatie-event.
Nou, je bent van harte welkom, Roelof, dat weet je.
Oké, dankjewel. Mark Reinders van Mijn Mind Your Network.
Dit is Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op Nieuw Business Radio.
We gaan het weer hebben over beleggen. Dat doen we met Mint Tower Capital met Guido Nunes. Guido, wat is Mint Tower ook alweer?
Wij zijn het investeringsfonds die voornamelijk prioriteit legt op kapitaalbehoud en op een marktneutrale manier gestaag rendement behalen. Elk jaar in een stijgende en ook een dalende markt.
Oké, je noemt het woord markt al, dat is heel mooi. En dan ligt het op mijn lippen. Wat betekent nou die huidige markt eigenlijk voor beleggers?
De huidige markt voor beleggers is eigenlijk heel erg goed geweest de afgelopen 3 jaar. Die is ruim verdubbeld. Maar dat geeft een risico dat als je nu nog een som geld wilt beleggen, dan heb je instaprisico.
Uh-huh.
Er zijn toch wel risico's rondom geopolitieke spanningen, met name rondom Iran. Er is concentratie in de markt rondom het kunstmatige intelligentie thema met chipbedrijven die enorm hard zijn gestegen. Dus misschien heeft de belegger wel een zorg dat deze risico's de markt toch wel fragiel maakt. En met een oog wil kijken naar de beurs om toch nog wel rendement in een mogelijk turbulentere tijd te genereren. En dat is waar wij ons op richten.
En zeg je dan dat aandelenbeleggers nu misschien wel een beetje terughoudend zijn van denken, ja, die markt staat zo hoog of wat dan ook?
Nou ja, het is wel interessant, want die paar risico's die ik net benoem, daar kunnen mensen zelf aan een conclusie aan maken of ze dat vertrouwen, ja of nee, voor om in te stappen, ja of nee. Maar één volatiliteitsindicator waar wij naar kijken, bijvoorbeeld de VIX, die is eigenlijk best wel laag.
Oké, wat betekent dat volatiliteit? Is de bewegelijkheid van de koersen? Hè?
De verwachte bewegelijkheid van de toekomstige koersen,
mm-hmm,
is eigenlijk relatief laag. Terwijl de risico's in de markt ook wel zichtbaar zijn.
Dus eigenlijk wordt er verwacht dat die koersen een beetje hetzelfde blijven. Maar je zegt, er zijn wel behoorlijke risico's aan verbonden.
Zeker weten. Mocht er in het kunstmatige intelligentie thema een bubbel zijn opgeblazen de laatste tijd, zou die op een moment kunnen breken. De geopolitieke spanningen kunnen re-escaleren, mocht president Trump weer zomaar zijn gedachten veranderen overnight. Dus een aandelen- of obligatieportefeuille heeft exposure naar dit soort risico's waar de belegger zich mogelijk voor wil beschermen. De manier hoe wij bij Mint Tower naar de markt kijken is net een ander smaakje daarover. Waarin wij de verschillende waarden tussen al deze beleggingscategorieën proberen in te zetten om rendement te genereren in een stijgende, maar ook een dalende markt.
Dus eigenlijk wat ik jou tussen de regels door hoor zeggen is van dat instapmoment waar je met aandelen misschien nu wel naar kijkt van ga ik dat nou wat doen, daar heb jij eigenlijk helemaal niet mee te maken.
In principe niet, want wij prioritiseren kapitaalbehoud als allereerst.
Zo, dat is een moeilijk woord zeg.
Ja, nee, min tower. En, zoals in de vorige aflevering heb gehoord van mijn collega Bart. Haalt zijn naam van de munttoren waar in de 17e eeuw je geld veilig was. Dat willen wij ook zien. En daarnaast een aantrekkelijke rendement boven de risicovrije voet te behalen. En daarin hebben wij een track record kunnen bouwen. Waarin wij in 9 van de 12 maanden een positief rendement behalen. Ten opzichte van iets meer dan de helft. Van de gewone aandelenbeurs.
Oké, dat is wel interessant. Want dan denk ik, oké, als je dan in 9 van de 12 maanden een positief rendement haalt. En die andere die schiet je helemaal onderuit. Dan heb ik nog niks verdiend.
Dan heb ik goed nieuws voor je. Want in onze 15-jarige historie hebben we slechts 1 verliesjaar gehad. En dat was een min van slechts 3%. Onze doelstelling is om 5% boven de risicovrije voet te zitten. Ja. Die is op het moment 2,4%. Dus kom je uit op een rendementsdoelstelling van 7,5%. Mm-hmm. En wij zien dat op de middellange termijn, dat zien wij als 3 tot 5 jaar, halen wij dat. En kunnen dat zelfs lichtelijk overschrijden.
Oké, dus dat betekent dat ene minnetje van 3%, nou, dat valt dus in het niet eigenlijk daarbij. Toch?
Ik hoor je, ja, ik wij willen natuurlijk als een handelaar zelf doet elke min mij pijn. Maar die proberen we te minimaliseren. In ieder geval de risico's te minimaliseren om zo daarmee het rendement naar onze doelstelling toe te trekken.
En hoe pak je dat nou aan? Want eigenlijk wil iedereen dit, hè?
Wat wij doen is wij kijken naar verschillende asset classes. Zij het aandelen, derivaten, obligaties of ook dividendstrategieën.
Uh-huh. Noem eens een dividendstrategie. Neem ons eens mee in jouw wereld.
Ja, dit is een onderwerp dat mij zeer ten harte gaat, want dat is waar ik zelf actief in ben. Maar één voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de autosector. Die heeft een hele variabele winstgevendheid. We hebben in de periode na COVID gezien dat autobedrijven hartstikke veel verdienen, maar nu onder druk staan door Chinese concurrentie. Mm-hmm. Waardoor de dividendbeleggers waren een beetje vergeten dat deze risico's eraan kwamen. Dus die prijzen heel goed nieuws in. Terwijl de obligaties van deze autobedrijven al wel aangaven dat er toch wel moeilijke tijden aan zaten te komen.
Hoe zie je dat dan? Want jij bent zo'n handelaar daarin, hè?
Dat doen wij door elke dag op de voet de markt te volgen en de verschillende, de prijsverschillen en veranderingen in de verschillende producten die geleerd zijn aan de onderliggende waarde, hierin dus het autobedrijf, goed in de gaten te houden.
En dan zie je dus die verschillen tussen die aandelen en obligaties van die autobedrijven.
Nog specifieker de kredietspread van de obligaties met bijvoorbeeld een overheidsobligatie.
Wat is dat?
Sorry.
Wat is dat, de kredietspread?
Oh, dat is de opslag die een obligatiebelegger vraagt om het risico aan te gaan om geld uit te lenen aan een autobedrijf.
Oké, dus het autobedrijf heeft een hogere risicoopslag dan bijvoorbeeld een staatslening.
Inderdaad, ik zou inderdaad de Duitse staat eerder vertrouwen mijn geld terug te betalen dan zeg Volkswagen.
Ja, precies. Ja. Oké, en dan zie jij dus bepaalde ontwikkelingen in de markt en hoe handel jij daar dan op? We hebben het over dat dividend van die auto.
Om op dit voorbeeld door te gaan, is dat inderdaad de obligatiesprijs dus in dat er slechtere periode aankomt voor de autobedrijven. Mm-hmm. Terwijl de dividenden dat nog niet hebben gedaan.
Okay.
Waardoor je dus kan inspelen op dan wel dat het met het autobedrijf goed komt. En dus die obligaties van het autobedrijf te kopen. En daartegenin het dividend te shorten. Te verkopen inderdaad. En onze verwachting is dat die disbalans tussen de risicopremies tussen de twee producten uiteindelijk meer de realiteit in beide gevallen gaat weerspiegelen. Zoals wij dat zeggen, dat wij over de lange termijn is de markt efficiënt, maar niet altijd op hetzelfde moment.
En wat je dus dan net hebt gedaan is dat het ene wat je geshort hebt, dus verkocht hebt, nou dat wordt dan wel wat minder waard en het andere wordt wat meer waard. En uiteindelijk verdien je aan die transactie dan geld.
Inderdaad. Dus wij verwachten dat die disbalans weer naar elkaar toetrekt en de juiste fundamentele waardes van het bedrijf laten zien. En daar inderdaad nemen wij onze winst op.
En dit is dus één strategie, dividendstrategie. Maar je hebt er nog meer die je met het fonds doet.
Inderdaad. Een paar van onze zeg maar, core strategieën is convertible bond arbitrage.
Zo.
Onder andere kredietarbitrage en ook volatiliteitsarbitrage.
Dus dit heeft met bewegelijkheid te maken, maar wat je net met convertibles noemt, dat zijn er weer bonds die je kunt omwisselen in aandelen bijvoorbeeld.
Inderdaad. En daar zit een component in die inderdaad aangaat op de kredietspread, op de volatiliteit van het aandeel en het succes van het bedrijf.
Waar ga je nou even als afronding de komende maanden op richten met je dividendstrategie?
Wij zien dat de hype in de markt nu echt rondom de kunstmatige intelligentie ligt. Mm-hmm. Maar wat wij ook zien is dat door de aanhoudende inflatie, gedreven door onder andere het conflict in Iran, dat de winstgevendheid van Europese bedrijven best wel boven de trend van normaal ligt. Normaal zou dat rond de 3% groei zijn. Daar ligt het nu iets boven. Dus wij verwachten over de komende tijd eigenlijk best wel goede resultaten van bedrijven en daarmee hun dividenden. En daar proberen wij op in te spelen.
Guido Nunes, dankjewel.
Dankjewel.
Innovatie en groei. Welke trends en innovaties helpen jouw bedrijf vooruit? Luister naar de ondernemersverhalen in Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer.
En aan het eind van deze uitzending natuurlijk de tips van mijn gasten. Sybren, zo aan het eind van deze uitzending, we hadden het over poortwachtenfuik. Wat wil je de luisteraar meegeven?
Ja, het allerbelangrijkste denk ik is dat de werkgever zelf de regie houdt over het hele proces. Zelf in de gaten heeft waar ze zitten in het proces. En dan kun je week 4 als een hele belangrijk eindpunt nemen, want dan begint het hele circus. En week 42, want dan ga je richting het tweede spoor verhaal. Dat zijn belangrijke momenten.
Goed, Sybren, dankjewel. Mark, wat heb jij vanuit mijn Mandje Network als tip voor de luisteraar?
Wil je nu als bedrijf zijn wat extra naamsbekendheid of wat sneller tot je doelgroep komen, zorg voor een zachte landing en organiseer het vanuit een doelgroep event.
Dankjewel Mark. Guido, wat heb je voor ons als tip voor de luisteraar?
Verlaag je timingrisico met een marktneutrale belegging.
En tot zover dit Mijn Netwerk Café. Ik dank mijn gasten van vandaag. Sybren Tuinstra van De Woensdag. Mark Reinders van Mijn Mandje Network. En Guido Nunes van Mint Tower Capital. Het volgende Mijn Netwerk Café is de tweede dinsdag van september. Hier van 4 tot 5 op New Business Radio. Een hele mooie maand nog en tot ziens in het Mijn Netwerk Café.
Dit was Mijn Netwerk Café. De plek voor ondernemers die willen groeien en verbinden. Terugluisteren? Dat kan via newbusinessradio.nl. Tot de volgende keer.